Welkom bij D&D met een zachte G.
Een Nederlandse podcast over tabletop RPG's.
Ik ben Grit.
En ik ben Magdi.
En ik ben Patrick Berghoff.
En ik ben Tom Blok.
En deze keer gaan we het hebben over de wereld van Dizzery.
Yes, en de game die daarbij hoort sinds kort. Aan het einde van deze aflevering is er ook nog een giveaway waar we meerdere dingen mogen weggeven. Namelijk een combinatiepakket van een boek van Patrick samen met een spel. En ook nog twee losse spellen. Dus de Dizzery one-shot waar we het voornamelijk vandaag over zullen gaan hebben. En het bijbehorende boek. Ja, zou je ons nog kort even een korte elevator pitch kunnen geven over dat boek?
Jeetje, daar zet je mij even voor het blok. Nou, de wereld van Dizzery is een heel groot labyrinth. En mijn eerste boek dat gaat over een stel jongeren die eigenlijk voor een heel licht vergrijp een magisch strafteken op hun hand krijgen. Dat teken zorgt ervoor dat ze binnen 7 dagen zullen sterven. Maar als ze een goede daad verrichten, dan verdwijnt die magie. Het is een afgerond verhaal, dat wilde ik per se. Ik wil per boek gewoon een spannend avontuur schrijven zonder de verplichting dat je 12 delen in je boekkast nodig hebt voordat je de clue weet.
Robert Jordan.
Dus ik had zoiets van, nee, ik wil gewoon per boek een spannend avontuur en, dat, en zo zit de wereld in elkaar. Het is inmiddels 7 boektitels.
Nou, ik heb wel zin om te gaan lezen in ieder geval.
Ja, laten we beginnen.
Nou ja, laten we beginnen met gewoon jullie zelf voor te stellen, denk ik.
Ik ben Patrick Berghoff en ik ben de auteur, bedenker, uitgever van de verhaalwereld van Dizzery.
Mijn naam is Tom Blok. Ik ben de oprichter, uitvinder en dergelijke van dat soort woorden van Project Ethos. En wij zetten ons in voor Nederlandse Dungeons & Dragons avonturen, one-shots, campaignboeken, et cetera. Maar ook andere TTRPG's en dergelijk materiaal. Als je het kan rollen met een dobbelsteen, hebben wij er vast wat mee te maken.
Uitvinder is ook een mooi woord.
Ja, toch?
Ja. Damn, dat had ik ook willen zeggen.
Ik was je voor, ik was je na.
Maar... Ja, nou, oké. Okay. Komt helemaal goed.
In ieder geval bedankt dat jullie hier vandaag zijn om hierover te praten. Iedereen had ons benaderd, of Patrick had ons benaderd. En dat sloot eigenlijk heel erg aan bij wat wij willen maken met onze podcast. Dus dat was eigenlijk een open deur om jullie een keer uit te nodigen. Laten we allereerst even hebben over Dizzery. Zeg ik dat goed zo?
Ja, zeg je helemaal goed.
Ja. D-I-Z-A-R, Griekse I.
Ja.
Ja, nee, Dizzery, dat is een verhaalproject. Ik zeg bewust project erbij, omdat het meer is dan alleen boeken. Maar dat zal ik straks even vertellen. Mijn eerste boek heb ik in 2016 kunnen uitgeven, dankzij een crowdfunding. Voor die tijd was ik er al best wel een lange tijd mee bezig om dat boek te schrijven. Maar ik wilde echt een stok achter de deur hebben om dat boek eindelijk een keertje uit te geven. Dus eind 2016 uitgegeven. 2017 was echt het jaar voor de eerste verkoop. En inmiddels is dat behoorlijk uit de hand gelopen. Er zijn 7 boektitels inmiddels verschenen.
Wauw.
Waarvan de eerste 2 boeken ook in het Engels zijn vertaald. Dus dat is boek 8 en 9. En er komen nog steeds meer boeken bij. Dus dat is gewoon heel erg fijn. En vanaf het begin af aan had ik ook altijd al zoiets met die verhaalwereld. Van ik wil dat het meer is dan alleen woorden op papier. Ik wilde daar meer omheen hebben. Dus spellen, desnoods muziek, soundtrack, video's. Noem maar op. Dus dat was ook altijd wel mijn focus geweest voor die verhaalwereld. Dus niet alleen boeken.
Ja. En dat is eigenlijk hoe Tom in de picture is geraakt in context van dit project.
Ja, exact. Dus ook mee samenwerken, dat vond ik altijd heel erg belangrijk. Toen ik mijn eerste boek had uitgegeven, werd ik er op een gegeven moment 's nachts een keertje wakker van. Zo'n idee kwam in me op dat ik dacht van, hoe zit het nou met creativiteit? Is dat iets van jouzelf? Is dat iets wat je zelf mag houden? Of moet je dat bewust delen of juist samenvoegen van andere mensen. En toen dacht ik, van ja, hoe gaaf zou het zijn als je juist creatief talent bundelt en dat je samenwerkt om ervoor te zorgen dat je daardoor de lezer of de fan, zeg maar, nog meer creativiteit kan bieden en nog meer je enthousiast kan maken voor die verhaalwereld dan dat je dat zelf doet. En toevallig had ik de dag erna, zou ik even gaan bijpraten met Johan Klein-Haneveld. Johan is een auteur uit Delft. En we hadden sowieso even, we kenden elkaar ook al een tijdje. En we gingen de dag daarna gingen we gewoon eens eventjes een beetje bijpraten in de koffiecompagnie in Delft. Hij woont in Delft. Dus toen liep ik met dat idee al die zaak binnen. En ik dacht zoiets van, misschien moet ik Johan gewoon eens een keertje vragen. Dus het moment dat ik hem vroeg van, Johan, vind je het leuk om met de verhaalwereld van de Disserie aan de slag te gaan? Om daar misschien een boek voor te schrijven? Toen zei hij meteen ja. Toen had ik zoiets van,
oh shit.
Oké, plan B was er nog niet, maar gaaf. En ook gewoon de manier waarop hij dat zei, dus ook gewoon zonder twijfel, zei hij meteen, ja, tof, dat lijkt me leuk, ik ga meeschrijven. En hij had gewoon binnen 3 maanden later had hij ook dat hele boek klaar. Dus wow. Ik had zoiets van, oké, dit zit blijkbaar goed. En, ja.
Dus dat Stephen King tempo.
Nou, Johan is inderdaad gewoon echt een wonderbaarlijke veelschrijver. Die geeft volgens mij 10 boeken per jaar uit of zo. Echt waanzinnig. Dus ik verdenk hem er ook van dat hij in een soort parallele wereld leeft. Dat hij dit tijd stil kan zetten. En dat hij ondertussen boeken kan schrijven.
Ja.
Dus ik vind dat heel verdacht.
48 uur in een dag.
48 uur in een dag. Ja, ja. Die schrijft bizar snel. Maar het voelde vooral heel erg fijn dat ik dus dat moment had 's nachts. Mm-hmm. En dat ik dacht van, nou, blijkbaar zit dit op de goede rit.
Mm-hmm.
En zodoende ben ik dus steeds meer auteurs gaan uitnodigen voor mijn verhaalproject. En steeds meer, dat zijn inmiddels 3 auteurs geweest die dus ook boeken hebben geschreven voor de verhaalwereld van Disney.
Inclusief jezelf.
Inclusief mijzelf. Ja,
zelf 2 handen.
Ik heb er zelf 4 geschreven en recentelijk dan... De derde, niet recentelijk, dat was vorig jaar al.
De tijd vliegt.
Ja, de tijd vliegt inderdaad. Zijn er de boeken bijgekomen. En dat blijft lekker groeien, dus dat is hartstikke fijn.
Cool. En jullie hebben het, voordat we de microfoons aanzetten, al een beetje over gehad. Maar hoe zijn jullie uiteindelijk elkaar tegengekomen?
Nou, ik had sowieso ook met die filosofie van, ik wil dat die wereld meer wordt dan alleen boeken... Had ik Tom leren kennen. Hij woonde ook in Zoetermeer toen. En hij organiseerde toen een keer een one-shot avond.
Klopt, bij buurtvereniging inderdaad. Hier hadden we gewoon open one-shots. Mensen konden gewoon meekomen doen, introductie, noem maar op.
Wat leuk.
En ik had een keer een of andere Patrick aan mijn tafel, die een raar karakter genaamd Rudarg Klats wou spelen. Geen idee. Die heeft of een hele grote creativiteit, Rudarg of Klats. Hij heeft problemen. Dat kan allebei.
Dat je dat nog weet. Ja. En wat lachen. Ja, dat was inderdaad een karakter uit een van mijn boeken. Dus
met ook stelten die konden hoger en lager en uitklappen en zo. En toen had ik al zoiets van, nou, mag mannetje in de gaten houden. En eigenlijk hebben we elkaar daar wel een paar keer gezien bij beurzen en dergelijke. Maar pas later op Boekenmarkt bij een buurttuin.
Ja.
Daar kwamen we echt in gesprek over TTRPG's in het algemeen.
Ja.
En toen heb ik jou een lading aan onze flyers en avonturen meegegeven. En toen zei je eigenlijk thuis een keer, hey, wacht even. Hier wil ik ook zoiets van. Hoe heb je dit gemaakt? Hoe werkt dit? Wat zijn die TTRPG's eigenlijk?
Ja.
Dat ging het een beetje, geloof ik. En toen hebben we een keer ook een koffieafspraak gedaan zonder koffie in dit geval. En company, zonder company.
En dat was... pas corona, ergens 2022 of zo, denk ik.
Ja, is niet recht.
En ik weet, jij was toen bij mij langsgekomen en we gingen brainstormen. En volgens mij konden we ook niet meer stoppen met brainstormen.
Nee.
Over wat er allemaal mogelijk was, zeg maar, met mijn verhaalwereld. En daar was ik me niet eens van bewust, dat dat zo uitgebreid zou zijn. En jij had zoiets van, je had toen het boek gelezen en jij had wel zoiets van, nou, stop Patrick, wat je nu doet. We gaan dat spel doen. En dat was voor mij ook natuurlijk aanstekelijk. En ook gewoon echt weer een stukje van die droom van mij die werkelijkheid werd voor het uitgeven van spellen.
Ja, maar dat was ook je eigen schuld. Want je hebt een wereld geschreven die ontzettend veel facetten kent. Ja. Maar ook op een bepaalde manier uitnodigt voor lezer. En in mijn geval uiteindelijk voor spelers. Om er een deel van te worden.
Ja.
Er was een soort doldwaze komischheid. Er was creativiteit en uitvinders. Dingen hadden van die rare woorden. Als het van rare namen.
Ja.
Het was leuk. Het was uitdagend. En uit een designerstandpunt, als TTRPG-ontwerper, hoor je dan bijvoorbeeld al rassen. Je hoort al klassen.
Ja.
Je hoort al abilities. Je hoort al bepaalde dingen. Ik denk, wacht even. En bij Disney, bij het lezen, maar ook bij het praten, er kwam gewoon uit vanzelf zoveel inspiratie voor locaties, voor unieke encounters. Mm-hmm. Gewoon echt dingen die je niet in een D&D-sessie zou tegenkomen, of soortgelijke spellen, maar echt unieke dingen dat je denkt, dit is waanzinnig.
Okay.
Voordat we te ver in de mechanics van het spel duiken, wil ik eerst wat meer horen over de wereld zelf.
Ja, want ik bedoel, je vertelt er met zoveel enthousiasme over, dus nu ben ik wel heel benieuwd wat dit enthousiasme
veroorzaakt.
Ja.
Hou je vast.
Nee, die wereld van Disney, dat is een labyrinthwereld. Een grote doolhof met verwarrende straatjes, geheimzinnige doorgangen, bruggen die aan de wandel gaan. Want ja, die moet af en toe natuurlijk ook lunchen. Dus het zit volstrekt krankzinnig in elkaar. Mm-hmm. Maar er is een reden waarom dat labyrinth er is. Dat heeft een ontstaansgeschiedenis. En dat wordt langzaam maar zeker ook in de boeken wordt dat uit de doeken gedaan. Ik speel ook met een aantal boeken met de tijdlijn. Dus er zijn een aantal boeken die bijvoorbeeld heel erg ver teruggaan in de geschiedenis. Die echt een written story zijn over het ontstaan van die wereld. Mm-hmm. Waarom die wereld ooit in drieën gespleten is. Waarom de magie er is zoals die er is. Wie de grote slechterik wordt. Mm-hmm. Dus dat zijn de boeken van Yalfin. Dat wordt een trilogie. En daar ben ik nu met het derde boek bezig. Maar het is vooral een wereld. Ik vind fantasy kan af en toe een beetje zwaarmoedig zijn. En ik ben juist heel erg van de humor.
Ja, ja.
En ik hou heel erg van woordspelingen. Dus dat heb ik heel erg bewust in mijn boeken gedaan.
Ja.
Waardoor er ruimte ontstond voor echt krankzinnige situaties. Mm-hmm. En gebeurtenissen en namen. Dus elk karakter heeft gewoon een volslagen idiote kronkel. En niemand is echt 100%. Okay. ik vind het gewoon gaaf om daarmee te spelen.
Ja.
In mijn boeken zul je ook niet zo snel de standaard veldslag of gevecht tegenkomen van iemand trekt een zwaard en hakt de tegenstander zijn kop eraf.
Ja, ja.
Dat vind ik helemaal niet boeiend. Ik vind het veel leuker om daar iets omheen te bedenken. Bijvoorbeeld in mijn eerste boek, daar worden een aantal hoofdrolspelers, die krijgen een magische straf op hun hand, dat is een soort brandmerk.
Mm-hmm.
En dat magische teken, dat zorgt ervoor dat ze binnen 7 dagen zullen sterven. Tenzij ze iets goeds doen. Maar er komt natuurlijk de vraag, wat is goed? Mm-hmm. Moet je een kat redden uit een boom? Moet je de boodschappen dragen voor iemand? Of moet je misschien de hele wereld redden?
Yeah.
Nou, toen dacht ik van ja, ik moet dat onderwerp niet zwaarder maken dan het is. Weet je, ik kan iedereen wel helemaal in tranen laten uitbarsten van oh, het is zo zwaar en ik weet niet hoe het moet. Dus ik heb dat juist de andere kant op gestuurd en ik heb daar humor op losgelaten. Meer dat absurde. Yeah. En dat werkt eigenlijk gewoon zo goed. Dus dat werd gewoon een algemeen concept voor die hele verhaalwereld.
Mm-hmm.
En dat laat zich ook heel goed zien in het tweede boek, wat zich afspeelt in een uitvindersdistrict.
Mm-hmm.
Dat uitvindersdistrict, dat heet Plingplong.
Natuurlijk.
Uiteraard. En ik wilde ook per se aan het einde van dat tweede boek een verslagen, krankzinnige veldslag laten plaatsvinden. En ook daar had ik zoiets van, nee, ik ga niet mensen met zwaarden elkaar te lijf laten gaan. Ja, ik zit in een krankzinnig uitvindersdistrict. Waarom laat ik al die mensen niet die idiote uitvindingen gebruiken voor die veldslag? Dus daar komen bananenschillenwerpers, knikkergooiers, slagroomspuiten. Weet ik het, dat komt allemaal voorbij.
Mm-hmm.
En dat levert gewoon voor mijn gevoel een leuker resultaat op dan dat je bijvoorbeeld standaard
heel grimmig
juist heel grimmig, de grimmige kant op. Dus het is een lossere grappige verhaalwereld geworden. Mm-hmm. Waar Tom dus ook in één keer op slag verliefd op werd voor een spel. Dus vandaar dat leent zich daar heel erg goed voor.
Ja. Ja, het doet mij een beetje denken aan dat je bij Tabletop OG's vaak hebt. Zelfs je probeert een heel serieus verhaal neer te zetten. Als je het naar de tafel brengt, dan wordt het altijd komisch of belachelijk.
Ja, in met Lord of the Rings en Monty Python.
Precies.
En het klinkt alsof die wereld dat heel erg omarmt. Gewoon die gekheid. Dus ik snap inderdaad wel de link naar die game dan.
Ik ben ook wel benieuwd naar een beetje je inspiratiebronnen dan.
Ja, ik wilde het net vragen.
Oh my God, dat is zo veel.
Ja, dat is heel goed. Ja, Terry Pratchett uiteraard.
Zo klinkt het inderdaad.
Zijn Discworld is natuurlijk het perfecte voorbeeld van hoe hij zijn lore heeft opgebouwd. Waarbij eigenlijk elk boek ook als het ware een losstaand verhaal is. Dat is wat ik ook heb. Het is niet een 1-op-1 kopie zeg maar van zijn wereld, maar wel met zijn droogheid.
Dus als je Terry Pratchett leuk zou vinden, dan is Disney ook.
Dan sluit dat heel goed aan, absoluut. Zeker ook het boek van wat Jasper Polane geschreven heeft. Dat heet Panda en het Zwarte Dat. Jasper Polane is nog meer fan van Terry Pratchett dan ik. Dus die heeft ook gewoon echt zijn stijl overgenomen met footnotes en van alles en nog wat.
Ja.
Dus dat komt helemaal in zijn boek naar voren. Maar ja, Terry Pratchett, wat nog meer. Bijvoorbeeld Gorman Gast, dat is van Mervyn Peake. Dat is een boek uit, wat is het, jaren 60 of zo van de vorige eeuw.
Ja.
Een Engels auteur, maar die heeft ook een gezelschap beschreven wat zich als het ware in een oneindig groot kasteel leeft. Met trappetjes, gangetjes, doorgangen. En ook al die karakters, die zijn volslagen krankzinnig. En die staan elkaar naar het leven. En er gebeurt ook heel veel en prachtig omschreven. En ook zijn werk is wel echt een inspiratiebron geweest. En ja, ik kan natuurlijk ook wel de klassiekers opnoemen. Maar dat vind ik een beetje cliché.
Mm-hmm.
En mijn inspiratiebron is in de jaren, wat was het, jaren 90, had je Fighting Fantasy. Dat waren boekjes. En in die boekjes, daar kon je zelf het avontuur bepalen. Dus je las een hoofdstuk of je las een stukje tekst. En dat stukje tekst, dat eindigde met, ga je naar links, pak dan nummertje 53... Ga je naar rechts, pak dan nummertje 100. En dan zo blader je je verzon zelf het avontuur. En dat was een hele serie. Die serie wordt volgens mij nu nog steeds uitgegeven. En een van die boekjes, dat heette Het Roversnest. Dat was ook wel een van de inspiratiebronnen om voor mij te beginnen met het schrijven van dit boek. Dus daar had ik ook complete platte gronden van getekend. Ik heb zelfs geprobeerd daar een spel van te programmeren op een computer.
Oh, wauw.
Maar dat was iets te ambitieus. Maar dat, vooral die boekjes, die vond ik ook super gaaf. En ook het lossen van dat avontuur. Dus dat je zelf de persoon bent die het avontuur bepaalt. Dat vond ik super inspirerend.
Ja.
Dus vandaar dat zijpelt ook door in mijn verhaal. Dus ook dat die quests die je moet doen, zul je ook dan ook wel herkennen in mijn boek.
Ja.
Maar die boekjes die staan ook wel in mijn kast, de hele reeks. Dus dat vond ik fascinerend. Volgens mij Ian Livingstone of zo, die heeft dat toen de tijd uitgegeven.
Ja, ik weet alleen in de Call of Cthulhu starter set zit zo'n soort verhaal. Dus daar kende ik het van. Dan heb je ook zo'n verhaaltje over zo'n gek dorp waar je in terecht komt. En dan kun je iedere keer kiezen wat je doet. En dan afhankelijk daarvan moet je soms ook een rol doen. En afhankelijk van het resultaat van die rol kom je dan bij een ander stukje uit.
Ja, de Choose Your Own Adventure boek. Vroeger inderdaad.
Ja.
Die zijn er nog steeds. En tegenwoordig worden ze ook steeds populairder. Zoals jij soms schrijft. Maar ook echt gewoon met dobbelstenen. Dus niet solo roleplaying. En daar komt ook vaak journaling bij kijken. Dat mensen dus zelf een hele avontuur gaan opschrijven.
Ja.
En dat je dat bijhoudt dan als een soort verhaal. En achteraf kun je het dus gewoon vertellen. Of is het een dagboek geworden?
Ik ben A Thousand Year Old Vampire aan het doen. Dat is wel thematisch volgens mij compleet het tegenovergestelde van jouw wereld. Het is erg duister en grimmig. Maar dat is wel in
Exact dat.
Ja, dat inderdaad.
Ja, daar hebben we een paar afleveringen geleden over gehad.
Ja,
heel cool.
Verder nog andere inspiratie in de vorm van bepaalde mythologieën of echte werelddingen?
Misschien dat onbewust in de verhalen doorcijpelt. Maar daar ben ik dan weer niet zo bewust mee bezig.
Nee.
Dat eigenlijk ook al best wel vaak wordt toegepast. Of iemand die sprookjes herschrijft. Ik probeerde altijd wel gewoon mijn eigen draai aan te geven in ieder geval.
Ja.
Maar goed, ja, andere auteurs die meeschrijven, die hebben natuurlijk wel hun eigen inspiratiebronnen. Vorig jaar heeft bijvoorbeeld Marieke Frankema ook een boek voor mijn wereld geschreven. En dat gaat heel specifiek over een bepaald volk wat in de wereld van Disney een belangrijke rol speelt. En dat volk dat leeft onder de grond. Dat heeft zich een aantal jaar geleden of een aantal eeuwen geleden in de verhaalwereld zich teruggetrokken.
Yeah.
Dat is ook zo grappig, want tegelijkertijd schreef ik een van mijn Jalfin-boeken, wat dus 3000 jaar terug in de verhaaltijd afspeelt. En ik schreef dus over het ontstaan van dat volk, waarom ze zich terugtrokken onder de grond. En Marieke heeft dus een soort origin story van dat volk beschreven en Dat gaat over een meisje die juist aan die tradities van haar volk probeert te ontkomen. En dat is een beetje een soort einde tijdperk van dat volk, wat zij heeft beschreven. En dat vond ik dan, ja, dat sluit dan zo gaaf aan op die hele verhaalwereld. En de persoon die zij beschrijft, dat wordt weer een soort voorbeeldfunctie. Mm-hmm. Een voorbeeldpersoon die dus een inspiratiebron is geworden voor andere personages in andere boeken.
Ja.
Dus zo sluiten ook al die boeken op de een of andere manier heel gaaf op elkaar aan.
Ja. Was dat lastig om die wereld creatief gezien uit handen te geven op een gegeven moment? Ik weet dat je die op een gegeven moment wakker werd met een dag en dacht, dit moet ik gaan doen. Maar ja, ik heb eerder wel eens campaigns gehad waar ik over nadacht, nou, misschien moet ik een tweede DM erbij hebben in deze wereld. Maar om dat, zeg maar, creatief allemaal op één lijn te houden met dingen zoals inderdaad continuïteitsdingen en zo, dat lijkt me wel lastig.
Ja, het was wat ik in ieder geval heb voor mijn hele verhaalwereld is een Excel-sheet waar ik, zeg maar, meerdere boeken in uitstippel van wat er nog aan zit te komen en wat ik wil en welke kant ik wil dat het opgaat. En iedere keer als ik een andere auteur uitnodig om mee te schrijven met mijn verhaalwereld, dan geef ik hun een belangrijk puzzelstukje mee van dit moet echt in jouw boek zitten voor dat totaalplaatje. Dus als mensen meerdere boeken gaan lezen, dan zullen ze ook dat totaalplaatje gaan herkennen van dat geheim van die wereld, waar dat allemaal op een gegeven moment naartoe werkt. Maar voor de rest had ik zoiets van, nee, ik laat jullie gewoon helemaal vrij in wat je wil schrijven. Want het moet ook niet een soort ghostwriter concept worden. Nee. Dus ik heb weliswaar de regie en ik heb bepaalde kaders waar het binnen moet passen qua wat er mogelijk is, qua magie, hoe die wereld in elkaar steekt en hoe we dingen van elkaar nog kunnen borduren. Mm-hmm. Dat vond ik belangrijk. Maar voor de rest heb ik die auteurs gewoon daarin helemaal vrijgelaten. Maar ze kenden het materiaal wel. Dus de eerdere boeken hebben zij ook gelezen. Dus ze wisten in welke richting ze het moesten sturen. En dat heeft tot nu toe echt hele gave samenwerking opgeleverd. We borduren door op mekaars creativiteit. En dat was ook mijn bedoeling. Is dat je creëert een extra laag aan die wereld. Mm-hmm. En daar kunnen we dan weer op doorbouwen. En dat heeft gewoon een super gaaf effect gehad.
Ja.
Dus,
ik zou het persoonlijk lastig vinden om zo mijn intellectuele kind aan anderen over te dragen. Maar
ja, ik ken inderdaad weinig auteurs die dat op die manier doen. Maar het voelt, het effect is gewoon super gaaf. Een voorbeeldje in mijn eerste boek, daar komt bijvoorbeeld een kat in voor. Die heeft een figurante rolletje. Ze zegt twee dingen. Dieren kunnen in mijn boeken ook praten, niet alles. Maar zij zegt twee dingen. En Jasper Polane heeft haar in zijn boek echt een gigantische rol gegeven.
Ja.
Nou, toen zijn manuscript binnenkwam en toen kon ik dat op mijn gemakje lezen. Toen ik dat las, gleed ik gewoon echt bekant van mijn stoel af om te zien hoe dus mijn karakter of iemand die ik ooit een keer verzonnen had, daar gewoon volledig tot leven komt. Ja. En dat was zo'n gaaf effect dat ik echt zoiets had van, wat? Ik bleef lezen en gewoon achter elkaar datzelfde stukje. En ik dacht van, hoe kan dit? Ze komt tot leven. En dat geeft gewoon zo'n gaaf effect dat ik eigenlijk ook niet meer anders wil dan dat andere mensen juist die invloed op die wereld hebben.
Ja.
Ik had zelfs zoiets van, misschien ben ik niet eens de persoon die een einde breidt aan het totale verhaal.
Mm-hmm.
Ik zou het ook geweldig vinden als iemand anders met een fascinerend idee komt.
Ja.
En zegt van, nou, misschien kunnen we het op die manier afsluiten.
Ja.
Zeg, nou, ja, be my guest, weet je wel.
Ja. En wellicht komt dat straks uit een tabletop RPG ervaring die iemand gehad heeft.
Ja, daar zit ook een heel groot verschil in. Want in een boekenwereld is het allemaal wat meer gelijnd. Je kunt echt met elkaar afspreken. Dit ga ik nu schrijven. Maar met een rollenspel, dan kun jij wel een wereld verzonnen hebben. Maar de spelers gaan altijd vragen stellen die niet kloppen. Die je niet over nagedacht hebben.
Ja.
Dus het is een veel meer interactief iets als het ware. Maar dat horen jullie al in de vertelling van Patrick zo. Er is zoveel kans in die wereld om dingen te doen.
Ja.
Dus het leek mij een ideale vruchtbare grond ook voor een rollenspel inderdaad. Omdat het een wereld is die, als jij zegt, groeit en telkens wordt uitgebreid. En iemand hoort dat concept en pakt het en gaat erop verder. Nou, dat is een rollenspel aan zich.
Ja.
Ja, en?
Ja. Ja, want we hebben net gehoord hoe dan die wereld een soort van is ontstaan. En die wereld komt dan op een gegeven moment bij jouw bureau te liggen. Van, oké, We willen hier een spel van maken. Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Het creatieve proces is altijd anders en altijd uniek. Mm-hmm. Waar het voor mij vaak om gaat, is gevoel. Ik en Project Epos dus aan zich, wij werken met gevoel. Wij mm-hmm. volgen de flow. Wij willen dat iets goed voelt en dat iets ook echt tot verbeelding spreekt. Mm-hmm. Bij Disarray was het zo, er is zoveel mogelijk, dat het voor mij eerst het concept was, hoe gaan we dit kleiner maken?
Ja, ja.
Want Patrick's doelgroep is niet een rollenspeldoelgroep per se. Er zit vast overlap in, maar dus wij moesten heel erg gaan denken, waar is voor ons, tenminste voor mij in dit geval, waar zit die correlatie? Wat vinden hun leuk? Dus mijn idee was al snel, simpel. Niet al te simpel, maar wel makkelijk op te pakken.
Ja.
Je moet met je moeder kunnen spelen, met je broer, met je oom, met wie dan ook. Dat je een keer gaat zitten en zegt, oké, die boeken van Patrick? Nou, we gaan spelen. En dat was het concept. En zo zijn we ook uitgekomen bij dus 1D6. Dat was eerst nog 2D6. De ouderwetse zeszijdige dobbelsteen. Ja. Heb je hem niet in huis? Pik hem uit de Monopoly-doos.
Ja.
Er is er altijd wel eentje, 100%.
Ja.
En dat was voor ons dus, voor mij in dit geval, echt heel belangrijk. Mm-hmm. Simpel, laagdrempelig, maar zoals alles bij Project Epos, gelaagd.
Mm-hmm.
Het is heel makkelijk om mee te beginnen, maar er is altijd meer mogelijk.
Oké. Okay.
Klinkt. Ja, dat was inderdaad een soort perfect match of zo. Mm-hmm. We woonden toen ook in Zoetermeer en het voelde ineens gewoon goed hoe die puzzelstukjes in elkaar vielen. Ook jouw manier zoals je daarin stapte en ook de spellen die je zelf uitgeeft. Mm-hmm. Bewuste keuze om dat voornamelijk in het Nederlands te doen. Maar dit wilden we wel per se laten aansluiten op de Engelstalige versie van mijn boek.
Ja.
En vertalen kan altijd nog.
En vertalen kan altijd inderdaad nog. Maar dat was een soort perfect match of zo. Ik weet het, het klopt ineens.
Ja, het is jouw wereld die gewoon open is. Maar ook mijn stijl van schrijven en vertellen is ook gewoon heel erg roleplay gefocust. Mm-hmm. We willen dat mensen deel worden van hun vertelling. Dit is jouw legende. Ja. Ons slogan is ook, begin jouw legende. En in dat opzicht hebben we dus simpel gehouden, maar vooral ervoor gezorgd dat het een verhalend spel mm-hmm. is. Dat mensen dus niet cijfertjes en attributen en te veel keuzes krijgen. Nee, je pakt 1d6, je kiest een ras en that's it.
Wauw.
Heel simpel.
Ja. Ik denk dat we even de boekjes erbij moeten pakken. Dan hebben we misschien wellicht een beter idee.
Dit is,
De groene is het avonturenboek.
Ja, en dit is de regels.
En de paars is het regelboek.
Ah, oké. Okay. Nou, het zijn kleine pamfletjes, A5-achtig. Het is een gevouwen A4'tje.
Ja, in 3 gevouwen A4.
Klopt. En het systeem is echt heel simpel. Dus normaal als je hebt een 1D6. En nou, je hebt een verteller en je hebt spelers. De verteller schetst zoals altijd de scène. In dit geval Dold Waze, capriolen in de wereld van Disarray. En als je eenmaal kijkt bij testen en dergelijke. Als er een uitdaging is er twijfel. Dan komt die D6 kijken. Een test. Nou, rol je een 1 tot 3. Dan is het waarschijnlijk een slechte uitkomst. Dus dan val je. Je komt vast te zitten. Je lijdt pijn als het ware. Maar ook belangrijk. We gaan niet te diep in op vechten en moord en doodslag. Het is meer komisch.
Ja.
En dat zie je terug bij resultaat 4 tot 5. Dat is een gedeeld succes. Ja, het lukt. Maar aan de andere kant, er kunt vast iets fout gaan. Je blijft hangen in een emmer met sop, als het ware. Of je loopt tegen een open deur aan. Maar je bent wel verder.
Ja.
En als je een 6 rolt, is het gewoon een compleet succes. Maar goed, een compleet makkelijk succes is niet altijd even leuk.
Nee,
dus juist
het
daarom,
interessante.
Ja. En daarom hebben we ook gekozen in dit spel om niet met hitpoints te werken. Tenminste voor vijanden en dergelijke. Maar meer met scènes.
Mm-hmm.
Zoals je misschien kent uit TTRPG's zoals Blades in the Dark. Heb je het kloksysteem.
Ja.
Heel leuk systeem waarin je dus kunt bepalen hoeveel segmenten heeft een klok en hoeveel van die segmenten moeten worden ingekleurd voordat een scène klaar is.
Ja.
Je wordt achtervolgd, je gaat er vandoor. Wat doe je? Je moet 4 keer slagen, jullie als groep, om hier doorheen te komen. Nou, dan kan je zeggen, ik draai me om, ik sla mijn achtervolger voor zijn hoofd. Nou, dat kan. Dat zou dan een succes kunnen zijn als je hoog genoeg rolt. Maar ook, ik doe een deur open zodat hij er tegenaan valt. Ik gooi een bananenschil neer. Ik ga over een lopende brug die net besluit weg te lopen. Dat soort dingen. We willen echt een beetje die komischheid daarin terugbrengen. En ook weer de simpelheid. Geen statistieken, geen huiswerk, geen administratie.
Ja.
Gewoon lekker simpel. We rollen hoog, nou, dan lukt het. Rol je gemiddeld, consequentie, maar meestal komisch. Als je echt laag rolt, oké. Okay. Maar zelfs dan staan we ervoor dat er altijd een weg naar buiten is.
Ja, niemand gaat ook echt hartstikke dood. Dus dat is ook heel fijn.
Al val je een zwart gat in en zeggen ze allemaal dramatisch. Ja. Oh nee! Volgens de scène breekt er gewoon een ladder.
Ja, ja, ja.
Inderdaad ook een bewuste keuze om dat niet te doen. Je wil gewoon spelen en dat doorgaat. Zonder dat één iemand in de groep bijvoorbeeld uitvalt. Omdat die, weet ik veel, van een gebouw afdondert.
Exact.
Ja. Dus dat wilden we per se niet.
En er zijn ook gevolgen in de vorm van een oud vrouwtje houdt je staande en praat met je.
Ja, ja.
Dat zijn de gevolgen. Je loopt tegen een raam dat plots open gaat. Het zijn hele simpele dingen die voor een komische situatie zorgen. En niet zozeer zeggen, je bent af.
Ja.
Of je doet het fout.
Ja.
Daar houden we niet van.
Nee. Ik moet zeggen, het beeld van op een brug springen die vervolgens wegloopt, bleef wel goed hangen. Dat is wel een vibe. Ja.
Nou, dat. En het leuke is ook aan Disney, het is zo doldwaas. Dus je kunt ook zelf van alles verzinnen en waarschijnlijk kan het wel.
Ja, het is een beetje vreemd. Het is een beetje ja, Asher-achtig,
mm-hmm.
als ik het zo begrijp.
Ja, klopt.
Ik begin wel een beetje een feel voor wat dit inhoudt, laat maar zeggen, te krijgen.
Ja, we hebben ook expres op de
bank. Ja, ik vind het wel grappig. Want jullie zitten nu, zeg maar, voor het eerst dan met de twee flyers in je hand. Yeah. Wat is je eerste indruk? Wat zie je?
Nou ja, ik denk, oh top, dit kan ik echt in de middag bedenken. Of, en hoe we dit gaan doen en hoe we dit moeten spelen. Dus dat is altijd leuk. Ik ben ook wel... De afbeeldingen doen me ook wel maken me nieuwsgierig naar de boeken ook. Want ik weet nu dus, er zijn boeken bij. Dus ik zou dan ook graag in eerste instantie misschien die wereld wat meer als observator willen ervaren. Voordat ik er echt zelf in ga duiken.
Ja, ik vind het wel grappig. Want ik heb het spel nu dus het halverwege het jaar is het uitgekomen.
Yeah.
Dus ik verkoop het op beurzen, festivals, naast mijn Engelstalige boeken Heroes Mark. En sommige mensen hebben dan eerst het spel gekocht. Die twijfelen dan een beetje over het boek. Ik vind het ook wel fascinerend om dan te horen hoe zij het spel dan ervaren. En dat ze dan pas daarna het boek lezen.
Yeah.
Want in het spel ontwikkel je een aantal personages die dan ook in het boek voorkomen. Je speelt dan ook een aantal hoofdstukken die in het boek voorkomen. Wat voor effect dat dan heeft.
Yeah.
Want je bent als het ware al... geïntroduceerd tot die wereld.
Ja.
En dan ga je het boek lezen en dan zul je misschien verrast worden door hoe het echt in het boek dan eraan toe gaat.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk ook andersom. Dus dat je eerst het boek leest, dat je dus het avontuur al misschien kent en dat je dat dan daarna met eigen karakters kunt naspelen.
Ja.
Maar dat lijkt me een heel verrassend effect. Dus ik heb daar nog niet mensen over gehoord hoe ze dat ervaren. Maar dat wil ik graag nog een keertje horen.
Ja, het is interessant. Want normaal is het natuurlijk andersom. Normaal is er een game. En dan komen daar allemaal loreboeken bij.
Ja.
En dit doet het andersom. Er zijn boeken en dan komt een game als aanvulling. En deze pamfletjes staan natuurlijk niet... 3 of 4 A4'tjes lore over de wereld. Dus je moet dat dan wel soort van over de sfeer moet je heel goed overbrengen dan in zo'n klein pamfletje.
Ja, we hebben het juist daarom de tweede pamfletje. Dat is echt een avontuur. En daar gaan we ook echt in op wat is de bedoeling? Dat doen we in korte zinnetjes als het ware, maar ook met elke scène. We zetten de scène en we geven komische dingetjes die mis kunnen gaan.
Mm-hmm.
Zodat je ook een idee krijgt, oh, dit is mogelijk. Oh, het is niet de bedoeling dat ze nu hartstikke doodgaan. Het is de bedoeling dat ze koopzombies worden en te veel geld uitgeven. En met 33 glazen bol in hun hand staan opeens. Dat is wat we willen. Dus het is vooral ook de tekst, het is een beetje de absurdheid ervan. Je moet op zoek naar een tuindak, maar niet naar een daktuin. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Daar kom je langzaam een beetje in die vibe. En natuurlijk, als je de boeken leest, kan je er meer mee. En andersom ook, als je de boeken kent, mag je juist in die wereld zelf gaan spelen.
Ja.
Maar dat is het leuke. En uit alle testen die ik gedaan heb, want wij testen altijd alles wat we uitgeven. Heel veel mensen kenden Disney niet, maar hadden wel zoiets van, nou, dat is wel heel grappig. Dat is heel anders dan we gewend zijn.
Ja.
Geen elfen en orks en knokken, maar gewoon een beetje komisch. Een beetje slapstick bijna.
Ik denk dat, ik weet niet, ik heb tot nu toe weinig tabletop RPG's gespeeld die vanuit zichzelf een komisch aspect hebben. Het is maar inderdaad vaak omdat je zelf...
Van gebeurt dat vanzelf.
Ja, het is inderdaad vaak omdat je als speler bezig bent... dat je altijd rare shenanigans verzint. Ja. Maar het is niet dat het spel zich daarvoor specifiek... laat maar zeggen, je daartoe uitnodigt. Dus dat vind ik wel interessant.
Ja, en dat was ook juist een focus. Want het is komisch, zoals je zegt. Dol komisch, dol dwaas is een woord... wat ik perfect vind passen bij Disney. Want het is gewoon niet alledaags. Het is iets komisch. En als er wat misgaat, iemand holt een laag getal... dan kijken we elkaar en gaan van, oh jee, wat nu?
Ja.
En niet van, oh nee, je gaat dood, er gaat wat mis.
Ja.
Maar het is echt van, oké, wat gaat er gebeuren? Is wat leuk.
Wat wordt het volgende belachelijke ding? Wat
er stond een emmer op die deur, toch? Of,
ja, precies.
Er zijn ook dus verschillende rassen inderdaad.
Ja,
Bonky.
Ja, we hebben er 4 gekozen.
De mensen, de morterie, de Bonky en de dieren.
Ja.
Ja.
Elk van hen heeft ook een eigen trait, als het ware.
Yeah.
Die dus ook op unieke momenten, op unieke testen, als het ware, ook invloed kan hebben.
All right.
Dat is in dat opzicht normaal best wel simpel. Ook gewoon één trade en that's it. Maar we willen vooral dat mensen gewoon een rol aannemen en gaan spelen. En zoals wij altijd doen met Project Apples en ook met Patrick's Wereld. Als je er eenmaal bent, dan verder.
Ja.
Als jij eenmaal een keer gespeeld hebt, denk ik, nou, roleplaying games zijn leuk. Dan ga je een keer kijken naar 5e of je gaat naar Pathfinder of wat dan ook. Dat is de stap.
Ja.
Laagdrempelig, maar gelaagd.
Ja. Ja, ik weet niet of ik zonder het boek te lezen zou aandurven om dit bijvoorbeeld op te pikken om te gaan DM'en. Ik heb toch een idee van...
Je wil iets beter voorbereid zijn misschien.
Ja, ik weet niet waar ik aan begin. Maar aan de andere kant, als ik aan zou schuiven bij een tafel van iemand die dit aan het doen is, dan denk ik dat je ook wel snel een idee krijgt van wat nou eigenlijk de vibe is van dit spel.
En je kunt het zelf spelen en dan heb je gewoon een doldwaze avond vol komische shenanigans die misschien niet helemaal landen qua lore. Of je bereidt je voor en je hebt inderdaad een diepgaande duik in de wereld van Dizzery.
Ja.
Het kan beide.
En het is ook een one-shot, dus dat, daar kun je vanuit gaan dat je daar zelf misschien nog wat extra's aan moet toevoegen. En ik denk ook dat dat niet erg is. In de basis kom je er al vrij snel achter wat dan die regeltjes zijn. En welke kant je het zou op moeten sturen.
Ja. Ja, er staat ook wel hier achterop wel een duidelijk aantal pointers van waar je op moet letten of waar je aan moet denken.
Ja, we geven een beetje de facts en fables aan. Wat is inderdaad waar in deze wereld. Maar inderdaad, zoals Patrick zegt, pas het aan. Have fun, dat is het belangrijkste.
Please.
En juist daarom ook de scènes die we omschrijven, die zijn al kant en klaar.
Ja.
We zeggen niet, nou hop, de wereld in, zoek het maar uit. Je hebt dat ding op je arm, zoals Patrick al op je hand, zoals je omschreef. Ja. Je gaat op avontuur, je moet naar de drijvende markt. Daar zijn mensen koopzombies geworden. Nou, dan moet je eerst proberen die melodie te weerstaan, want er is een vent met een hoed, as usual. En als je dat dus doet, dan gaat dat goed. Doe je dat niet, dan ben je ook een koopzombie geworden. Maar de bedoeling is, de scène, het segment daar, is dus die man overmeesteren.
Mm-hmm.
Sla je de hoed van zijn hoofd, gooi je iets naar hem toe, of raak je anderzijds in contact met andere wezens daar. Het geeft al een idee. Dit is de scène en dit is wat we van je verwachten. Volgende scène, je moet het dak op. Je moet op zoek naar dat tuindak. Dus je weet alweer, nou, we moeten klimmen. En dat geldt ook weer voor alles daarna. Het zijn hele duidelijke scènes die mensen meer bijna improftheater momenten geven. Dan dat je echt zegt, nou, dit zijn de regels. Dit moet je doen. Dit is wat we van je verwachten. Nee, het is heel los.
Het voelt inderdaad een beetje als een soort van improf of een like short story prompt of zo die je meekrijgt.
Nou,
ja, ga het maar uitspelen. Ja.
Ja, en dat is ook heel belangrijk voor mensen die het nog nooit gespeeld hebben.
En dit is dus de eerste one shot.
Zeker.
Komen er nog meer?
Zeker.
Zijn er misschien grotere dingen in de maak?
Sowieso komen er meer one-shots. Ik ben al bezig met eentje. En grote dingen er maar.
Plannen.
Ja.
Plannen.
Zeg het maar, Patrick.
Ja, dat zou natuurlijk te gek zijn. We hadden natuurlijk eerder al zoveel ideeën gebrainstormd. Waarbij Tom al snel zoiets had van, nou, dit leent zich voor een groter, uitgebreider spellenboek.
Een loreboek alleen al kun je vullen.
Dat is al zou al heel erg tof zijn. Maar zeker voor een volgende one-shot gebaseerd op het tweede boek, daar zijn plannen voor, dus dat hoeft ook niet al te lang te duren voordat die verschijnt. Want ik heb de smaak te pakken, dit smaakt naar meer, dus er komt er meer uit.
Leuk.
Ja, even tussendoor, ik zie hier plaatjes van een soort van gek stadje. Is dat gemaakt met Townscaper?
Ja.
Cool. Ja, dat is zo'n soort van spel / toeltje.
Ja, het is super verslavend. Het is inderdaad een spelletje waar je met een muisklik torentjes en huisjes neerzet. En op een gegeven moment was ik daar zo in begaan dat ik dacht van, dit leent zich heel erg goed voor mijn verhaalwereld. Dus ik heb heel veel tekeningen daarmee gemaakt, maar dan importeer ik dat meestal nog in Photoshop en dan breng ik nog extra lagen aan. Dus wolkjes op de achtergrond en bepaalde lichtval. Dus dan maak ik ze nog net even iets mooier dan in het spel zelf.
Ja, grappig. Ik volg die ontwikkelaar van dat spel een tijdje. Dus van het moment dat hij daarmee bezig was. Dus het is wel grappig om het terug te zien hier.
Ik ken het inderdaad ook al vanaf het begin af aan. Wat was het, 2018 of zo dat het verscheen? Of
dat zou goed kunnen, ja.
Toen had ik een tutorial een keertje op mijn website gezet. En dat werd ook bizar veel bekeken. Dus ik dacht van, nou, daar wil ik ook wel meer mee doen. Dat is een handig toeltje inderdaad, om eventjes wat van die stadsachtige aanzichten te creëren.
Ja, maar het zien er allemaal huisjes op elkaar gestapeld en straatjes onder elkaar door en over elkaar heen is wel de mood die we
De Visery vibe.
Ja. Dat is inderdaad zoals de wereld in elkaar zit. Ja, ja klopt. Klopt.
En ja, je hebt dus die spellen, pamfletjes, die komen dan los uit. Was het geen idee om zo'n pamfletje ook bij een boek te bundelen?
Ja, dat kan zeker. Het is, zoals ik het nu dan zeg maar verkoop, is dat het naast elkaar staat. Dat het echt onderdeel is van het boek.
Mm-hmm.
Maar ik vind het ook wel leuk om, zeg maar om het boek heen nog iets meer erbij te doen. Een landkaartje of een, wat gewoon nog een grotere brug slaat tussen het spel en het boek.
Ja.
Dus dat, ook zoals ik het dan bijvoorbeeld inpak. Mensen worden al heel erg nieuwsgierig.
Mm-hmm.
Want ik pak het dan in een heel chic envelopje. En daar zit dan zo'n...
een waszegel.
Zo'n lakzegel zit daar dan op. En dat trekt al heel erg de aandacht. En dat past ook gewoon heel erg bij de verhaalwereld.
Ja.
Het is een stuk leuker dan een blauwe envelop. Dat.
Ja, dat abonnement dat heb ik sowieso opgezegd.
Ja.
Ja, ja. De Disery zegelring komt ook nog als merch.
Ja, dat zegel, dat dit is ook inderdaad een D, dus dat past er heel goed bij.
Ja.
Het leuke is ook, dingen kunnen ook vanzelf ontstaan natuurlijk. Want heel veel hiervan was op een bepaald punt ook een test tussen haakjes. Kijk, hoe slaat het aan bij boeklezers? En daarom is één ook een avontuur om mensen op weg te helpen. Maar de regelset is belangrijker. Dat mensen dus beseffen, oh, je kunt dit soort spellen spelen. Zij het in de Disney-wereld. En voor ons is het nu een koud kunstje om er dus thematische one-shots achteraan te gooien. Ja. Jij een nieuw boek, wij een nieuw one-shot.
Ja.
Wil jij ook een beetje de grote thema's van dat boek meemaken? Nou, speel de one-shot.
Ja.
Vond je dat concept zo cool van die uitvindersmarkt? Ga er zelf een keer op bezoek.
Ja.
Ja, maar dus niet dat er echt inderdaad wel uiteindelijk wat meer...
Een dikke campaign guide of zo.
Ja, bijvoorbeeld wat meer op de RPG-spelers gerichte lore-documenten uitkomen. Ja.
Als Patrick als ik geld naar me gooit, dan is er een hoop mogelijk.
Zeker wel. Nee, maar ik voor mijn verhaalwereld, juist omdat ik ook met zoveel andere auteurs werk...
Mm-hmm.
Ik ben ook wel een beetje een soort archivaris. Dus mm-hmm. Alle achtergrondinformatie van alle karakters hou ik heel goed bij. Situaties, bepaalde objecten die van belang zijn. Dat hou ik allemaal heel erg goed bij. Ook in die Excel-sheet waar ik het net over had. Er is een interessant archief, zeg maar, van die hele Disney-wereld. Waar ik die informatie uit kan putten. Dus de stap om dat om te zetten naar een campaign of een
wereldboek, als het ware.
Van alles. Daar is gewoon echt heel veel mee mogelijk.
Klopt, al maak je er een conversie van voor 5e editie, als het ware. Of je maakt je eigen systeem, zoals we al plannen voor hadden.
Ja.
Dat is het leuke ook aan de grootte van TTRPG's tegenwoordig. Er zijn zoveel bekende spellen en werelden, zelfs Assassin's Creed als het ware, die krijgen gewoon de rollenspellen.
Mm-hmm.
Dat je denkt, is het ergens nodig? Maar blijkbaar is het een ding.
Ja.
Het is een Dark Souls TTRPG. Oké. Okay.
Kan.
Ja,
kan.
Je hebt Dark Souls, je hebt die Avatar game.
The Legends, ja.
The Expanse, die begonnen is als TTRPG verhaal, toen een boekenserie werd en toen een TTRPG systeem werd.
Geweldig. De natuurlijke evolutie van TTRPG's.
Full circle.
Ja.
Ja. Klopt, ja, Cyberpunk heeft ook een RPG erbij.
Ja.
En dat was volgens mij ook uiteindelijk begonnen als tabletop RPG. Cyberpunk.
Cyberpunk was eerst...
Cyberpunk 2020 was een TTRPG. Klopt. En toen hebben ze rond 2020...
Die game uitgebracht.
Yeah. Cyberpunk 2077.
Yeah.
En toen is er weer een Cyberpunk 2077 table RPG gekomen. Ja, Cyberpunk Red. Volgens mij. Ja, Cyberpunk Red.
En er komt nu ook een 2077 guideboek aan, als het ware. Yeah. Dus het inspireert elkaar, als het ware.
Yeah, yeah, yeah.
En dat is ook hetgene wat hier interessant is. Als mensen eenmaal fan zijn van TTRPG's of van bepaalde boeken, hoe leuk is het als je die hobby een stap verder kan doen?
Yeah.
Door een boek te lezen of door een spel te spelen.
Yeah.
Zij het videogame of rollenspel.
Yeah.
Dat willen weten we allemaal. En dat willen we allemaal. Een goed voorbeeld daarvan was World of Warcraft. Dat was natuurlijk episch over de hele wereld. Maar er zijn talloze boeken ook van gekomen. En die zijn ook als zoete koek gegaan in de bestsellerlijst.
Ja, of denk aan bijvoorbeeld de Warhammer lore.
Warhammer, nog zo'n voorbeeld. Ja.
Star Wars.
Het is helemaal niet gek idee eigenlijk wat jullie doen. Het is eigenlijk best wel logisch.
Ik vind het vooral heel erg leuk dat het inderdaad zo... Jij had al dat echt dat idee om het breder te maken dan alleen een boekenserie. En dat vind ik een heel leuk concept om daarmee te beginnen. Dat je dus denkt, oké, ik begin misschien eerst met een boek, maar eigenlijk is het van het begin af aan al het idee dat dat iets veel groters wordt. Dat vind ik echt heel tof.
Ja. Als ik echt naar de allereerste oorsprong kijk van de wereld van Disney, dat is ergens begin 2000 is dat ooit ontstaan. Ik ben er heel visueel ingesteld, dus ik teken heel veel. En toen had ik zo'n schetsboek. En ik begon toen met het schetsen van een labyrinthwereld. Met het idee van, nou, het zou gaaf zijn als dit ooit een keer een pretpark wordt.
Oké, we gaan goed.
Dus gewoon echt een avonturenwereld. Dus dat labyrinth had ik ook allerlei... Die labyrinthwereld, daar had ik ook allerlei... Ja, van die idiote doorgangetjes en dat gestapelde... En die gelaagdheid in die wereld, die had ik er al vrij snel in zitten. En ik was aan het tekenen met het idee van... Nou, hoe kikker zou het zijn als ik hier doorheen kan lopen? Maar daar in die wereld begonnen dus... verhalen te ontstaan. En dat werd dus het eerste boek van Disney.
Ja.
Dus van, maar misschien wordt het nog een pretpark. Dus het begint met een pretpark en dan wordt het eerst een boek.
Investeerders luisteren.
En een RPG. Ja. En dan wordt het een pretpark.
Ik bedoel, ja. Disney World, allemaal met een D toch?
Ja. Je hebt al een mooie uitgewerkte D ook op die waszegel zitten. Dus je bent er op de helft.
Ja. We zijn er bijna.
Ja. Kleine stap.
Ja.
Dus als er nu eerst nog een regisseur aanhaakt, die dan zegt, we gaan daar een televisieserie van maken. Dat lijkt me tof.
Ja.
Of een film. En dan...
Hetzelfde niveau als Game of Thrones, bedoel je? Met dat budget ook?
Zo, klein beginnen.
Nou, ik zou even aankloppen bij Netflix.
Ik weet niet, dan wordt het na één seizoen gecanceld. Dat wil je
niet. Nou, dat wil je ook niet.
Nee.
Ja, dan moet je heel slim zijn en gewoon één seizoen schrijven.
Dat kan ook, inderdaad.
Ja.
Nou, wie weet dan.
Ja. En voor mensen die dus met die game aan de slag willen...
Waar kunnen ze hem vinden?
Ja, dat zullen we dadelijk nog wel even alle shout-outs doen en zo... Ja. Waar wat te vinden is. Ja. Maar ik kan dit met deze twee pamfletjes runnen in de middag. Is de bedoeling.
Exact. Je pakt het op, je leest het door, je bent er. Het is heel simpel en nogmaals, daarom is het ook expres zo gedaan. Het is de bedoeling dat je ermee gaat zitten en het gaat spelen. In een uurtje kun je onderweg zijn. En hoe meer tijd je erin steekt, hoe beter natuurlijk. Dat is altijd met rollenspellen. Maar het is laagdrempelig.
Ja.
En daarna verder. En dan zeg je misschien, rollenspellen, googelen en wie weet waar je dan terechtkomt. Ja. Bij een podcast bijvoorbeeld of misschien bij Project Depos. Je weet het niet.
Ja, en het is omdat het zo absurd en ook wel... Ja, mijn karakters gaan niet dood. Is het ook wel familievriendelijk, kindvriendelijk?
Zeker.
Dus dat is ook wel leuk voor jongere spelers, denk ik.
De emmers op, de banaan op de weg, dat soort dingen. Het zijn meer van, nou jongens, wat gebeurt er? Zeg het maar.
Ja.
En niet zozeer van, nou nu rol ik en nu rol jij. Het is heel los.
Ja. Tof.
Ja, waar je het kunt krijgen. Wij hebben sowieso allebei een webshop waar je dit natuurlijk perfect kunt bestellen. Of op festivals en beurzen, waar ik zelf ook altijd sta voor de verkoop van mijn boeken.
Ja,
klopt. Kom vooral ook langs op een festival. Want als ik er sta, dan geef ik je graag een voorbeeldsessie. Hartstikke leuk.
Bijvoorbeeld Elvia of Castlefest.
Fancyfest.
Dutch Comic Con, dat soort events. Daar sta ik ook altijd. En dat is natuurlijk super leuk, want dan ben ik er ook echt live aanwezig. Dus dan kan ik desnoods handtekening zetten. Of...
Nog meer vertellen over hoe cool het is.
Ja,
ik zal alle linkjes van jullie ook even in de beschrijving van de aflevering zetten.
Ja, maar goed.
Nou, Tom, Patrick, dank jullie wel voor jullie toelichting van de Disney-wereld en het verhaal dat erbij hangt. En het spel natuurlijk. En het leuke is dat wij een boek en een spel en nog twee losse spellen mogen weggeven. Als jij nou even uitlegt hoe mensen dat kunnen doen.
Nou, bijvoorbeeld zou je een e-mail kunnen sturen naar dnd@gmail.com.
Dat is eigenlijk de enige manier waarop je het kan doen.
Dat is de enige manier, ik loop.
Kan je via postduif?
Nee, helaas.
Als die postduif mijn huis vindt, dan mag het. Maar
wel beangstigend.
Wel beangstigend, ja.
Maar stuur dus een mail naar dnd@gmail.com. In de onderwerpregel graag het woord Disney gebruiken, zodat we meteen kunnen zien waarom je mailt.
Ja, en we zullen je dan...
Via de mail ook.
Ja, wat is de einddatum van de...
Laten we zeggen 31 december.
Dat is wel krap, dat is like 2 weken. Maar mensen luisteren soms podcasts
en hebben ze
pas later. Dus misschien is het leuk om het eind januari te doen.
Eind januari, sure.
Oké, tot eind januari. En we zullen jullie dan ook een mailtje terugsturen met ook meer informatie over Disney eenmalig. Dus dan weet je dat.
Ja.
Zo is het.
En waar kunnen mensen jullie vinden op het internet?
Nou, sowieso heb ik gewoon een leuke uitgebreide website, www.disery.nl, waar je alles kunt lezen over de boeken, uiteraard over het spel. En daar zit ook een leuke webshop bij. Dus dat vind ik altijd leuk als mensen daar de boeken en spellen bestellen. Want ik werk natuurlijk ook met andere auteurs. En als mensen de boeken bij ons bestellen, dan kunnen zij de boeken signeren en leuke goodies erbij doen. En de auteurs die krijgen dan ook gewoon het volle percentage van wat zij mogen verdienen met zo'n boek. Maar als mensen het bijvijfoorbeeld via een andere webshop doen, bijvoorbeeld bol.com of zo, dan blijft er altijd 45% aan de strijkstok van bol.com hangen. Dus dat vervloek ik altijd. Dus mensen moeten gewoon lekker op onze website terechtkomen.
Help
dus,
de kleine ondernemer, jongens.
Precies, ja, daar moet je zijn. En wat zit daar nog meer? Je kunt me ook volgen op Instagram, Facebook. Maar ook recentelijk. Nee, ook niet recentelijk. Ik zit op TikTok, maar dat is ook alweer een jaar. Dus daar kun je me ook volgen.
Ja, en dat is dan @Disery ook?
Ja, klopt.
Top. En Tom?
En Project Epos kun je vinden op projectepos.nl. Daar hebben we een hoop leuke pagina's met onze producten. Leggen we altijd uit wat ze zijn, wat ze kunnen, et cetera. Ben je op zoek naar algemene informatie of een hoop van onze gratis dingen, zet je er /5e achter. Je kunt ons ook vinden op Instagram, Facebook. En we hebben een hele leuke Discord server waar wij ook sessies houden en vaak ook playtests doen van onze aankomend materiaal.
Top.
Projectepos.nl dus. Of projectepos achter de socials.
Ja. Nou ja, ons kun je dus vinden op @dnd met een zachte G op Instagram. E-mailadres hebben we al meerdere malen herhaald in dit outro.
dnd met een zachte G @gmail.com.
En je kan onze podcast natuurlijk ook vinden op Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud, zonder reclame. En overal anders waar podcasts gestreamd worden.
Ja, ik zag dat Google Podcasts weggaat en vervangen wordt door YouTube.
Dus binnenkort zijn we op YouTube, I guess.
Ja, hopelijk wel. Hallo allerliefste luisteraars. Zoals jullie misschien al weten is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand ontvang je maandelijks 1 extra bonusaflevering. Alle content die we maken voor de podcast, zoals Dungeons en Monsters Deadlocks, en natuurlijk een shout-out in deze postrol. Dus een dikke shout-out naar onze eerste supporter, Betty. Wil jij ons helpen met het maken van deze podcast en hier ook genoemd worden? Ga naar dnd.nl en klik op subscribe. Wil je ons op andere manieren helpen? Laat dan een 5-sterren review achter op Spotify of like, volg, abonneer op al je favoriete podcastplatformen. En vertel natuurlijk je hele D&D-groep over ons. Super bedankt en tot de volgende!